Gemeente de Kerkraad deelt aan de gemeente mee dat de collecte in deze dienst is voor de kerk. En laten we nu uit eerbied voor onze God deze dienst staande beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij ons en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we over de machtige vleugels van de Heere bij wie wij mogen schuilen, zingen uit Psalm 91, de eerste twee versen. Psalm 91, de versen 1 en 2. Gemeente, laten we samen bidden tot de Heere om de opening van zijn woord deze middag. Vader in de hemel, ook op deze zondagmiddag komen wij als uw gemeente samen voor uw aangezicht, om bij u te schuilen. Want Heere, u bent onze enige toevlucht, onze schuilplaats, iedere dag opnieuw. En er zijn zoveel dingen in ons leven die ons benauwen. Wij zijn zo zwak. En wij ervaren dat ook vaak. En zoals we hier zitten, ondervinden we dat iedereen op zijn eigen manier. We worden zomaar ziek. En soms duurt dat maar even, maar soms houdt het maar aan. En dan merken we het zo duidelijk, dat we het leven niet in eigen hand hebben. Dat wij er geen grip op hebben. En het geeft onzekerheid als wij zien op onze eigen krachten. En ook op andere manieren ondervinden wij druk en zorgen. Als er moeite zijn om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Als wij de druk van eenzaamheid ervaren. Hunkerend soms naar warmte, naar contact. Iemand om ons gevoel te delen. Maar ook als we het gevoel hebben dat we zoveel terug moeten geven. Wat we eerst van u gekregen hadden. Of wanneer de blijdschap uit ons leven zomaar verdwenen lijkt. In de toekomst er zo donker uitziet. Als er moeiten zijn die meekomen met het ouder worden. Als we niet meer kunnen wat we jaren geleden nog wel konden. Vader, dan lopen wij tegen onze zwakheid aan. En dan worden we ermee geconfronteerd dat het hier op aarde niet is. Dat we het leven in onszelf niet bezitten. En leer ons dan om te vertrouwen op uw kracht. Leer ons dat u onze toevlucht en onze sterkte bent. Dat er nooit een kind van u zal zijn dat u tussen de vingers doorglipt. En geef dat dat steeds ons vaste vertrouwen mag zijn. En neem dan, Heere, ons leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. En wat is het dan machtig om aan het begin van de dienst te mogen belijden dat onze hulp is in uw naam, u die de hemel en de aarde gemaakt hebt. Als we op zo'n machtige naam mogen vertrouwen, als we daar de dienst mee mogen beginnen, vanmorgen en vanmiddag, wat mogen we dan ook kracht ontvangen in ons eigen leven? De macht waarmee u alle dingen aan u onderwerpt. De macht die u hebt gegeven aan uw enige geboren Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij die mens werd om in onze plaats gehoorzaam te zijn en de straf te dragen. Ja, Vader, dat was nodig. We hebben het ernaar gemaakt. En we blijven het ernaar maken. En dat vervult ons met schaamte. Als het aan ons lag, dan was er geen uitzicht op redding. Maar alleen maar op straf. Maar we mogen met een verwonderd hart geloven dat wij, door de straf die Christus voor ons droeg, redding ontvangen. Vader, we danken u uit de grond van ons hart voor het kruis dat op Golgotha mocht staan en voor de Heilige Geest die u aan ons beloofd hebt. U kunt verlossen, want u hebt daar het vermogen voor. En geef toch dat wij daarin dan ook onze diepste vreugde mogen vinden en leer ons dat iedere dag opnieuw en in het bijzonder vandaag, nu als uw gemeente bijeen gekomen zijn om uw woord te horen en om uw naam aan te roepen. En we mogen het weten, dat als wij u aanroepen, dat u dan hoort. En dat als wij beangst zijn, dat u onze stem hoort. Vader, wij vragen u om een zegen over deze eredienst. Geef ons een geopend oor en een geopend hart. Wees met allen die een speciale taak hebben in deze dienst. Wees ook met voorganger, met organist, koster, ouderlingen, diaken en de ouderling van dienst. Laat uw woord doordringen in ons leven. Neem onze psalmen aan. En wil ook nu ons gebed genadig aannemen in de naam van Christus Jezus, onze Heere. In zijn naam vragen wij u dit alles. Amen. We openen de Bijbel en we lezen daarin het woord van de Heere uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 15. 2 Korintiërs 8, de versen 1 tot en met 15. Het gaat daarin over de onderlinge naastenliefde, ook door de onderlinge gaven die aan elkaar gegeven worden. En laten we daarover zingen uit Psalm 112. De versen 3 en 4. Dus nadat wij gelezen hebben uit 2 Korintiërs, zingen wij uit Psalm 112, de versen 3 en 4. En dan lezen wij het woord van de Heer als volgt. Wij maken u de genade van God bekend, broeders, die aan de gemeenten van Macedonië geschonken is. Want doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevordert. Want zij deden, dat getuig ik, wat zij konden, ja, meer dan dat. En zij vroegen met alle aandrang uit eigen beweging van ons de gunst deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen. En zij gaven zich, zoals wij niet hadden durven verwachten, eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons. Met dit gevolg dat wij met Titus erop aandrongen om, zoals hij vroeger een begin ermee gemaakt had, nu ook dit liefdewerk bij u tot een goed einde te brengen. Wel nu, zoals gij in alles overvloedig zijt, in geloof, in spreken, in kennis, in volkomen toewijding en in de liefde die van ons tot u uitgegaan is, zo wees dan ook in dit liefdewerk overvloedig. Ik geef dit niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid van uw liefde te toetsen. U kent immers de genade van ons Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. En ik geef op dit punt mijn mening, want dit is voor u nuttig. U hebt immers reeds vroeger, het vorige jaar, een begin gemaakt, niet alleen met de uitvoering, maar ook met het willen. Voltooid thans dan ook de uitvoering, opdat met de maat van uw bereidwilligheid ook de voltooiing uit hetgeen gij hebt overeenstemmen. Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft. Want niet om anderen verlichting te schenken wordt het u zwaar gemaakt, maar uit het oogpunt van billijkheid komen uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij. Zoals er geschreven staat, die veel verzameld had, had niet over, en die weinig verzameld had, had niet tekort. Tot zover. Laten we onze schriftlezing vervolgen en dat uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. En daaruit hoofdstuk 4, de versen 10 tot 23. Filippenzen 4, vers 10 tot 23. En daar schrijft Paulus het volgende. Ik heb mij er ten zeerste over verblijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg als zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan gij alleen. Want ook te Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst die als een tegoed op uw rekening aangroeit. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb. Een welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer. Mijn God zal in al uw behoeften na zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. U groeten al de heiligen, inzonderheid die aan het huis van de keizer verbonden zijn. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Tot zover. Laten we nu zingen uit Psalm 94... Psalm 94 gaat het ook over verdrukking, daar schrijft Paulus over. En ook over de zorg van de Heere. In vers 3 gaat het over de verdrukking die het volk van de Heere, waar het volk van de Heere mee te maken krijgt. En in vers 9 gaat het over de steun van de Heere. Dus laten we zingen Psalm 94, de versen 3 en 9. Laten we samen de tekstversen voor de preek vanmiddag nog eens lezen. En die vinden wij in Filippenzen 4, de versen 13 en 14. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Toch hebt hij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Laten we straks na de preek zingen uit Psalm 95 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 95, de versen 2 en 3 na de preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je de krant openslaat, of de website van een krant bezoekt, en je kijkt dan naar de berichten bij het kerknieuws, en je doet dat met enige regelmaat, dan is het heel goed mogelijk dat je blij bent dat je in Nederland christen mag zijn. Tenminste, als je let op al die kleine berichtjes over de vervolging van medebroeders en medezusters in landen als Pakistan, Noord-Korea, Nigeria. En er zijn er nog wel meer te noemen. En als u dat leest, wat gaat er dan eigenlijk door u heen? Voelt u dan misschien ook iets van die pijn die onze broeders en zusters daar lijden? En dan niet alleen omdat u zich daar een voorstelling van probeert te maken, zo van, oei, stel dat het mij zou overkomen. Maar voelt u dan ook iets van die pijn omdat die broeder of die zuster in dat verre land mijn broeder of mijn zuster is? Ja, als we die krantenberichtjes over vervolgde broeders en zusters lezen, dan komt er een grote hoeveelheid pijn en verdrukking op ons af. Maar is het eigenlijk wel echt zo dat wij er blij van worden dat wij in Nederland christen mogen zijn? Ja, die verdrukking door de overheid en door het leger, zoals in die andere landen, die kennen wij hier dan niet. Al begint ook in ons land de vrijheid om frank en vrij in het publieke leven na te zeggen wat er in de Bijbel staat aan banden gelegd te worden. Je zou kunnen zeggen dat is een langzaam zwaarder wordende druk van buitenaf. Maar er is ook nog wel een andere druk. Die druk kan veroorzaakt worden door spot. Spot van buitenstaanders. We zongen er ook over in Psalm 94. Buitenstaanders die de zwakke plekken van onze gemeente blootleggen. Moet dat nu? Met dat kleine groepje? We horen ze het al zeggen, nietwaar? En als we dan pijnlijk gewezen worden op onze eigen kleine kracht, ja, en dat er misschien zoveel ruzie en oneenigheid is binnen de kerk, dan voelen wij onszelf misschien ook wel machteloos. Waarom kunnen wij daar niet bovenuit stijgen met elkaar? Zo vragen we ons misschien wel af. Ja, en dan is er ook nog de pijn binnen de gemeente. Van broeders en zusters die te lijden hebben. Die de eindjes misschien maar met moeite aan elkaar vast kunnen knopen. Die leven met beschadigde relaties. Die ziek zijn, die teleurstellingen te verwerken krijgen. En gemeente, het is geen doemdenken om dat allemaal op te noemen, want het is werkelijkheid. Zou je daar de moed niet van opgeven? Als we dat allemaal eens in de volle kracht op ons in laten werken, al die zorgen, al die moeite, dan voelen we ons zo vaak zo machteloos. Machteloos tegenover al die zorgen, al die moeite, al die druk. Maar gemeente, als wij vanmiddag hierbij blijven staan, dan vergeten we iets. Nee, dan vergeten we iemand. Als we niet meer tegen elkaar zouden kunnen zeggen, ja, dan zouden we de Heere Jezus Christus vergeten. In onze tekst, die we zojuist lazen, staat dat er zo kort en eenvoudig. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Het is zo'n korte zin eigenlijk. En het lijkt zo gemakkelijk gezegd. maar het is zo waar. En zo mogen we het inderdaad leren zien. Het thema van de preek, delen in de verdrukking van de broederschap, is ook delen in de geweldige kracht van Christus. We zullen in de eerste plaats zien dat dat zonder Christus onmogelijk is. In de tweede plaats dat het zonder Christus onbereikbaar is. In de derde plaats dat dat zonder Christus ongeestelijk blijft. Het thema delen in de verdrukking van de broederschap is ook delen in de geweldige kracht van Christus. Zonder Christus is dat onmogelijk. Zonder Christus is dat onbereikbaar. En zonder Christus blijft dat ongeestelijk. Dus eerst, zonder Christus is dat onmogelijk. Het gaat in onze tekst over verdrukking. En Paulus schrijft daarover dat de Filippenzen in die verdrukking gedeeld hebben. Verdrukkingen. Dat zijn de omstandigheden die je belemmeren en die een druk op je leggen. En niet zo'n klein beetje ook. In de voorafgaande versen heeft Paulus al iets geschreven over wat voor verdrukkingen dat dan waren die hij heeft meegemaakt. En het is een verdrukking die eigenlijk alleen maar toegenomen is. En die op het moment dat Paulus dit schrijft wel zo'n beetje het zwaarste moment nadert. Paulus weet uit ervaring wat armoede is. Dat schrijft hij in vers 12. Hij is ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Hij heeft het zelf meegemaakt, aan den lijve ondervonden. Maar gemeente, dat was geen verdrukking die zomaar op zichzelf stond. Want het had allemaal te maken met de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van het evangelie, die ging gepaard met deze belemmerende omstandigheden. De apostel Paulus heeft 4 lange zendingsreizen gemaakt. En misschien hebt u voor in uw Bijbel wel zo'n landkaartje waar die reizen op staan. En dan kunt u zien dat dat nog best hele afstanden zijn. En het waren geen vakantiereizen zoals wij die kennen, langs de zonnige stranden van Turkije en langs interessante Griekse ruïnes. En het waren zelfs geen goed verzorgde zendingsmissies. Paulus kon de onkosten niet declareren bij de penningmeester van de zendende kerk. En als wij in het boek Handelingen lezen hoe de reizen van Paulus verliepen, ja, dan komt er een behoorlijk ander beeld naar voren. Heel die lange stukken die Paulus over land reisde, deed hij te voet. En voor het leeuwendeel moest hij in zijn eigen levensonderhoud voorzien. En het was niet vanzelfsprekend dat er iedere dag nog brood in de buidel zat. En het was even min vanzelfsprekend dat hij genoeg geld bij zich had om 's avonds aan te kunnen schuiven in een herberg. Hij moest het ook wel eens zonder doen. Paulus wist uit eigen ervaring wat honger was. En hij wist wat het was om gebrek te lijden. Verdrukkingen in de dienst aan het evangelie. Maar dat was nog maar het begin. Want wanneer Paulus deze brief aan de Filippenzen schrijft, dan is die druk nog veel groter geworden. Uit het eerste hoofdstuk van de brief weten we dat de apostel in de gevangenis zit. Beperkt in zijn bewegingsvrijheid. En heel waarschijnlijk is dat de gevangenis in Rome. Want in de afsluiting van de brief brengt hij in het bijzonder de groeten over van de heiligen die aan het huis van de keizer verbonden zijn. De keizer in Rome. En als Paulus in Rome in de gevangenis zit, ja, dan zit hij daar met de dood voor ogen. Het was hem al door de profeet Agabus duidelijk gemaakt dat als hij naar Jeruzalem zou reizen, dat hij daar in de boeien geslagen zou worden. We kunnen dat lezen in Handelingen 21. Paulus had er al rekening mee gehouden dat dat eventueel zijn dood zou kunnen worden. Maar hij was erop voorbereid. Ja, hij was bereid om voor het evangelie van Jezus Christus niet alleen boeien te dragen, maar ook te sterven. En als ik u zeg dat de keizer in Rome de naam Nero droeg, En weet u wel dat het niet zo vreemd is dat Paulus er rekening mee hield dat deze gevangenschap wel eens het einde van zijn leven hier op aarde zou kunnen betekenen. Paulus was bereid om die weg te gaan. In hoofdstuk 1 vers 20 schrijft Paulus erover dat hij hoopt dat Christus groot gemaakt zal worden in zijn lichaam. Het zij door zijn leven, het zij door zijn dood. Paulus zit in de gevangenis, in de macht van een keizer die zeer waarschijnlijk zal besluiten om hem ter dood te brengen. Nou, dat is een zware verdrukking. En dat allemaal terwijl Paulus het evangelie van Christus verkondigde. Maar moest dat nu? Zouden er voor de doorwerking van de blijde boodschap juist niet vlakke wegen en een ruime baan gemaakt moeten worden? Wat een weerstand ondervond de doorwerking van het evangelie van de opgestane heiland. Wat een vijandschap tegen het evangelie. En zouden wij dat ook niet zeggen als wij horen van christelijke voorgangers die gevangen genomen worden? Dat de Iraanse en die Pakistaanse autoriteiten er behoorlijk in slagen om het evangelie de kop in te drukken? Dan zouden we dat ook niet zeggen als Nederlandse christenen rollenbollen met elkaar over straat gaan? Dat het duidelijke evangelie daardoor van zijn kracht wordt beroofd? En als we in ons eigen leven te maken hebben met zware lasten, zouden we dan niet zeggen dat het evangelie dan zijn glans verliest, omdat onze aandacht dan van het evangelie weggetrokken wordt naar dat verdriet? Gemeente, laten we dan goed op letten hoe Paulus met die verdrukkingen is omgegaan. Hij is ons door de Heilige Geest als voorbeeld gesteld. Als er iemand is die weet waar hij het over heeft als het gaat om gebrek lijden en als het gaat om het ervaren van verdrukking, dan is het Paulus wel. Dat hebben we gezien. Hij was de ene keer verzadigd en de andere keer had hij weer gebrek. Dat is nu typisch het levenspatroon van iemand die zijn leven niet in zijn eigen hand heeft. Van iemand die afhankelijk is van iemand anders. Afhankelijk van een goede dag of van een behulpzame voorbijganger. Als je het treft, heb je te eten. En anders niet. En dan moet je het soms een dag zonder eten doen. En dan krijg je honger. En honger, dat kennen wij natuurlijk niet meer in Nederland. En daarom is het ook lastig om daar een goede voorstelling van te maken. Maar je moet het zich toch eens proberen voor te stellen dat je echte honger hebt. We hebben wel eens, zo vlak voor etenstijd, een moment dat je je slap voelt. En dan moet je eerst eten voordat je iets kunt gaan doen. Dan kun je even niets. Dan is de energie even weg. Maar als je nou echt langdurig honger hebt, een dag of twee geen eten in je maag, dan kun je heel weinig meer. Dan besef je pas echt wat het is om een zwak mens te zijn. En ook financieel was Paulus zwak. Als je arm bent, dan is het gewoon niet voor je weggelegd om bepaalde dingen te doen. Als het meer geld kost dan wat er op de bankrekening staat, dan kan het gewoon niet. Je bent dan afhankelijk van anderen. Zo zag het leven van Paulus er dus uit. Afhankelijk van anderen. En hij wordt erop uitgestuurd om over de hele wereld het evangelie te verkondigen. Nu, aan hem heeft het evangelie niet veel. Ja, wat heeft het evangelie eigenlijk aan ons, gemeente? Aan ons, die van het ene op het andere moment ziek kunnen worden of sterven? Wij, die soms helemaal niet in staat zijn om goed op elkaar te reageren. Wij die het inzicht in de complexe kerkelijke situatie van vandaag zo vaak missen, omdat we het gewoon niet meer weten. Wat zijn we zwak? Wat laten wij in ons leven duidelijk zien dat wij aangetast zijn door de zonde? En dan is aan ons het evangelie toevertrouwd, om een licht in de wereld te zijn. Maar wat heeft het evangelie eigenlijk aan ons? Aan Paulus had het evangelie niet veel. Aan ons nog veel minder. Maar het evangelie is ook helemaal niet afhankelijk van Paulus of van ons. Het is andersom. Paulus laat juist zien dat hij afhankelijk is van het evangelie. En dat is nu het grote geheim. Uit dat evangelie krijgt Paulus zijn eigenlijke kracht. Dat is het evangelie van Christus. Luister maar naar Paulus. Als hij heeft opgesomd wat hij allemaal wel niet heeft meegemaakt, dan zegt hij daar in één adem achteraan: ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Christus is zijn kracht. Hij geeft het aan hem. Uw gemeente, kan het evangelie belemmerd worden door onze kerkelijke zwakheid? Kan het evangelie zijn glans verliezen door de verdrukking die wij meemaken in ons eigen leven? Kan het gedwarsboomd worden door een overheid in Iran of in Nederland? Niet als het aan het evangelie ligt. In Romeinen 1 vers 16 schrijft Paulus dat hij zich het evangelie niet schaamt. En waarom niet? Omdat het een kracht van God is tot behoud voor ieder die gelooft. En dan moet u bij dat evangelie denken aan de Heer Jezus zelf. Hij is immers degene die verkondigd wordt aan de wereld. Dat evangelie dat is zo krachtig, dat het steenkoude en bikkelharde harten, die door en door zijn vastgegroeid aan de wereld zonder God, dat hij die harten zacht kan maken en tot bekering kan brengen. En als Christus wordt verkondigd, dan hebben wij het over het vlees geworden woord van God. En dat is het woord waardoor de hemelen en de aarde zijn ontstaan. Het hele heelal en alles wat leeft en wat vandaag de dag door de wetenschap wordt onderzocht. Het was er omdat God sprak. Zo onvoorstelbaar krachtig is het woord van God. En zo onvoorstelbaar krachtig is de Heer Jezus Christus dus. Het evangelie kan niet belemmerd worden en het kan ook niet zijn glans verliezen. Eerder in de brief had Paulus ook al geschreven over die geweldige kracht van Christus, toen hij het had over zijn opstandingsmacht, in hoofdstuk 3 vers 21. Paulus had daar geschreven dat Christus onze vernederde lichamen veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig zal worden. Gemeente, dat is nog vele malen machtiger dan wanneer je aan een verhongerd lichaam weer nieuwe kracht geeft, zodat het weer verder kan leven. Een sterfelijk lichaam zo veranderen dat het onsterfelijk wordt. Zelfs dode lichamen levend maken. Daar is een bovennatuurlijke kracht voor nodig. En dat Christus die kracht ook echt heeft, dat is voor altijd duidelijk geworden door zijn eigen opstanding uit de dood. Hoofdstuk 3 vers 21 spreekt over de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Steeds gebruikt de apostel die woordjes, alle dingen. Alle dingen. Zo groot is de kracht van Christus. Er is eenvoudig niets te bedenken wat daar buiten valt. Daar kunnen we maar iets van vatten. Alle dingen. En die woordjes, alle dingen, gebruikt Paulus nu voor zichzelf. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Een kort zinnetje, maar het is zo waar. Paulus krijgt de kracht van Jezus Christus, die alle dingen aan zich kan onderwerpen. Christus stort zijn kracht over in Paulus. En dan is er niets wat nog onmogelijk is, zelfs niet voor Paulus. En nu is het niet zo verwonderlijk meer dat die zwakke, die verdrukte Paulus zomaar kan zeggen dat hij alle dingen kan. Maar die kracht van Christus, dat is toch echt zelf veel meer dan een korte energieboost die je kunt krijgen van een energiedrankje of van een goede maaltijd. Christus heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En vanuit die macht zendt hij zijn apostelen om hem te verkondigen. Het thema van de preek is: delen in de verdrukking van de broederschap is ook delen in de geweldige kracht van Christus. In de tweede plaats zullen we zien dat dat zonder Christus onbereikbaar is. Het is zo wonderlijk dat Christus zijn evangelie geeft aan zwakke mensen. En dat is iets dat wij steeds opnieuw weer moeten leren. Als wij ons vertwijfeld afvragen of er nog wat toekomst is voor het evangelie als er zoveel menselijke zwakheid is, als er zoveel leed en zoveel moeite is, dan vraagt de Heere ons niet of wij sterk willen zijn in onszelf. Hij zegt niet, haal die kracht maar uit jezelf. Maar hij zegt, besef nu toch dat je zwak bent. Dat je niets hebt. Door Christus. Maar dan ook alleen door hem kan Paulus zeggen dat hij genoeg kracht bezit om alle dingen te kunnen doen. Maar hoe kunnen wij nu voorkomen dat als wij straks de kerk uitgaan en morgen weer de harde werkelijkheid ingaan, dat we die mooie gedachten dan niet meteen weer kwijtraken? Want ondertussen blijft onze verdrukking wel bestaan. En blijven daar toch niet op de een of andere manier twee werelden? De harde werkelijkheid, waarin we heel duidelijk stil worden gezet bij onze zwakheid, en die kracht van Christus. Gemeente, dan komt het erop aan dat wij in Christus zijn. En laten we er niet te snel over dat kleine woordje heen lezen. In. Paulus vermag alle dingen in Christus. En daardoor maakt hij duidelijk hoe zijn leven in verbinding staat met die kracht van Christus. Maar hoe komen we dan zover dat wij in Christus zijn? Moeten we dan gaan mediteren? Ons diep concentreren op een Bijbeltekst om contact te krijgen met de energie van God? Of moeten we misschien naar muziek luisteren die ons in de juiste stemming brengt, waardoor ons geloof wordt opgewekt? Concentratie op een Bijbeltekst is niet verkeerd. Het luisteren naar goede geestelijke muziek ook niet. Maar hoort u hoeveel we dan nog zelf zouden moeten doen als het zo zou zijn? Concentratie, inspanning van onze geest, opwekking van ons eigen gevoel. Als wij daarvan zouden moeten hebben, zouden wij er nooit komen. Dan zal Christus onbereikbaar ver weg blijven. Als Paulus zegt dat hij alle dingen vermag in Christus, dan bedoelt hij daarmee ook echt alles in Christus. En daarmee zegt hij dus ook dat hij in zichzelf ook echt niets vermag. Hij kan niets van zichzelf. Laten wij het niet in onszelf zoeken. Daar vinden wij het namelijk niet. Als we moeten teren op onze eigen kracht, of ons eigen doorzettingsvermogen, dan teren we uit. En als we het moeten hebben van eigen kracht of van eigen inzicht, dan verliezen wij de strijd. Maar gemeente, Christus is naar ons toegekomen. Hij heeft zijn geweldige opstandingsmacht bewezen door hier op aarde in een sterfelijk, menselijk lichaam te komen. En hij komt vandaag nog steeds naar ons toe met zijn evangelie, dat in heel gewone mensentaal is opgeschreven. En dat drukt hij ons in de handen. Hier, het is voor jou. Het enige dat wij moeten doen, is dat gewoon geloven. En als we dat beseffen, gemeente, als we dat geloven, dan zullen we het ook merken dat de Heilige Geest ons in beweging zet. En dat hij de geweldige kracht van de opgestane Heer Jezus Christus in ons laat stromen. En dat is iets dat diep gaat. Het is een eenheid met hem, waardoor wij als het ware aan hem verkleefd raken. Met eerbied gesproken, een eenheid van hart tot hart. Want het is dezelfde geest die van hem uitgaat, die ook in ons wil wonen. Hoe diep kan het zijn? En dat doet hij door ons te laten afsterven aan onszelf. Afsterven aan onszelf en opstaan in een nieuw leven. In Christus zei, dat is een nieuw mens worden. Dat is zien op hem en niet op jezelf. En dat gaat steeds verder. Wij zijn misschien geneigd om geloofsgroei af te meten aan dingen in onszelf. En dan denken we, hoe groter ons geloof, hoe vaker en hoe sterker we gaan bidden. Of hoe groter ons geloof, hoe minder zonde we doen. Maar een groot geloof, gemeente, dat wil juist zeggen dat je zelf klein bent geworden. hoe groter je geloof, hoe groter Christus is geworden. Het is heel wonderlijk. Hoe meer Christus in ons komt wonen, hoe duidelijker wij zien hoe groot onze zonden zijn. Hoe voller het licht, hoe meer we zien hoe zwart de duisternis is. Groeien in geloof is al maar duidelijker zien dat wij in alle dingen afhankelijk zijn van Hem, van de Heer Jezus Christus. En dan kan het verlangen naar Hem op de juiste manier groeien. Alleen zo gaan we het gebed ook de juiste plaats geven. Een gebed wordt niet sterker als wij vaker of met meer inspanning bidden. Want met ons gebed halen wij de Heilige Geest niet binnen. Maar ons gebed mag de weerklank zijn van het krachtige evangelie dat de Heilige Geest eerst zelf in ons hart heeft geplant. Een sterk gebed, dat is afkomstig van iemand die weet dat hij of zij volstrekt machteloos is, maar die een beroep doet op de kracht van het evangelie van Christus. Dat is een sterk gebed. En daarom kunnen wij ook daadwerkelijk zijn kracht in ons leven ontvangen. Niet alleen maar omdat we weten dat Christus zijn gemeente zal leiden en beschermen, dat ook, maar juist ook omdat hij in ons woont en werkt. En het kan het nog wel zo zijn, en het zal ook zo zijn, dat je voor je gevoel zwak blijft. Maar dan mogen we er wel op vertrouwen dat Christus altijd voldoende kracht geeft voor de weg die hij ons laat gaan. En voor de taak die hij ons geeft. En als we dan in het evangelie, als we daarin zijn oneindige liefde voor ons proeven, wanneer we beseffen hoe zwak hij is geworden om ons, en dat hij daarom van de Vader alle macht heeft gekregen, dan weten we en dan beseffen we dat we buiten hem echt niets nodig hebben. Het thema van de preek was: delen in de verdrukking van de broederschap is ook delen in de geweldige kracht van Christus. In de derde plaats willen we zien dat dat zonder Christus ongeestelijk blijft. Is vers 14, na die machtige geloofzekerheid van vers 13, eigenlijk niet een klein beetje een teruggang? Als je net hebt gezegd dat je alle dingen vermag in hem die je kracht geeft, dat je daarna direct zegt: toch hebt u er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. En het gaat hier over materiële zaken. Valt dat niet een beetje tegen naar zo'n hoge geestelijke toon? Eigenlijk zegt Paulus, maar dat wil niet zeggen dat de materiële steun, het geld, niet welkom was hoor. Want daar gaat het wel over, over geld. Rekeningen van uitgaven en van ontvangst. Het is alsof we opeens midden in de economieles zitten. En toch is dat geen teruggang. Dat zou misschien zo zijn geweest als de materiële wereld en de geestelijke wereld twee totaal verschillende werelden waren geweest, die van elkaar gescheiden zijn. Maar Paulus laat hier zien dat materiële en geestelijke zaken zelfs helemaal met elkaar verweven zijn. En dat laat nogmaals zien dat het geloof in Christus geen vlucht uit de werkelijkheid is. Geen vlucht in het geestelijke. Het is juist andersom. Christus komt met zijn geest naar ons toe. Denk maar aan de Heer Jezus die er niet voor terugschrok om in een gewoon aards lichaam te gaan wonen. Hij is zwak geworden om ons. Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korintiërs 8 vers 9 dat de Heer Jezus omwille van hen arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat de Korintiërs door zijn armoede rijk zouden worden. En ook dat schrijft hij daar in een gedeelte waarin hij het heeft over geldzaken. En ziet u nu wat Paulus doet met die woorden arm en rijk? Ze worden door Paulus de ene keer materieel en de andere keer zomaar geestelijk gebruikt. Kennelijk heeft dat alles met elkaar te maken. En die verwevenheid van aardse, materiële zaken en met geestelijke zaken, Die zien we ook in het vervolg van Filippenzen 4 terug. Neem bijvoorbeeld vers 18. Paulus schrijft daar dat hij onlangs nog via Epafroditus een lading goederen of geld van de gemeente ontvangen heeft. Hij is nu rijkelijk voorzien. En dan is het opvallend hoe hij over die stoffelijke goederen schrijft. Want hij noemt ze een welriekend, een aangenaam en een gode welgevallig offer. En dat is een voluit geestelijke benadering. Het heeft alles te maken met God zelf. Het is namelijk een offer aan hem. Want met die lading van materiële goederen hebben de Filippenzen laten zien dat ze bereid zijn om zichzelf als een levend dankoffer aan de Heere te offeren. En juist voor de Filippenzen gold dat, want zo rijk hadden ze het helemaal niet. Door dat materiële offer laten ze zien hoe het in geestelijk opzicht met hen gesteld is. Dat ze zich namelijk laten leiden door de gezindheid van Christus. We hebben daar ook samen over gelezen in 2 Korintiërs 8. Paulus schrijft daar dingen over de gemeenten van Macedonië. Dat schrijft hij aan de Korintiërs. En Filippi was een van die Macedonische gemeenten. Bij de Filippenzen kwam de wens om geld bij te dragen uit hunzelf op. Ze vroegen met alle aandrang uit eigen beweging de gunst om deel te mogen nemen aan de dienstbetoon van de heiligen. Zij zagen het dus als een gunst om hun steentje te mogen bijdragen, om te delen in de nood van Paulus. Maar de Korintiërs, die hadden juist aandrang nodig. En in de Korinthebrief is Paulus bezig om de Korintiërs ertoe te bewegen dat ze gaan meehelpen met het sturen van geld en goederen naar anderen die dat nodig hebben. Dus hij moet de Korintiërs heel anders benaderen dan de Filippenzen. Van de Korintiërs heeft Paulus geen geld gekregen. Van de Filippenzen heeft hij dat wel. Geen enkele gemeente heeft met mij in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan u alleen, zegt Paulus tegen de Filippenzen. Tegen andere gemeenten heeft Paulus steeds gezegd: ik hoef geen materiële steun. Ik voorzie wel in mijn eigen onderhoud. En hij zegt het bijvoorbeeld tegen de gemeente van Korinthe in 2 Korintiërs 11, vers 8. Andere gemeenten heb ik geplunderd door vergoedingen aan te nemen. Maar toen ik bij u was en gebrek kreeg, heb ik niemand lastig gevallen. En nu was het zo dat de Korintiërs in verhouding redelijk veel geld hadden. Terwijl de gemeenten in Macedonië juist helemaal niet zulke rijke gemeenten waren. En in vers 2 van 2 Korinthe 8 lazen we dat die gemeenten zelf te maken hebben met verdrukking en dat er diepe armoede was in Filippi. Maar juist die arme gemeenten, die hebben gedaan wat ze konden. Ja, zelfs meer dan wat ze konden. Ze gaven eigenlijk boven vermogen. Maar hoe kun je nu boven vermogen geven? Hoe kun je nu meer geven dan je kunt geven? Dat kan alleen maar als je iets hebt dat niet van jezelf is. Als je andere rijkdommen hebt. Paulus zegt tegen de Korintiërs, 2 Korintiërs 8 vers 14, dat het billijk is dat hun overvloed het gebrek aan de gemeenten in Macedonië ten goede komt. Maar niet omdat het geld en het voedsel weer eerlijk verdeeld is in de wereld. Niet om te zorgen dat iedereen evenveel te besteden krijgt. Dat lijkt misschien wel zo. Nee, Paulus die laat juist een hele diepe geestelijke motivatie zien. Want hij zegt, dan komt hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede. Dus beide gemeenten hebben dus overvloed. De Korintiërs hebben een overvloed van geld. Gemeenten in Macedonië hebben dat niet. Maar zij hebben een overvloed van geestelijke rijkdom. En van de Filippenzen konden de Korintiërs leren wat het is om rijk te zijn in Christus Jezus. Zo rijk dat ze niets liever deden dan financieel bijdragen aan de voortgang van de evangelieverkondiging. Ook al hadden ze het zelf helemaal niet zo breed. En aan die geestelijke rijkdom, daaraan hadden ze in Korinthe een gebrek. En dat bedoelt Paulus ook wanneer hij in Filippenzen 4 vers 17 schrijft, dat het hem niet te doen is om de gave, maar om de opbrengst die als een tegoed op de rekening van de Filippenzen aangroeit. Het gaat hem om de geestelijke opbrengst. Filippenzen waren rijk in Jezus Christus. Daarom droegen ze bij, als anderen dat nodig hadden. En Paulus noemt dat hier, dat ze deelden in zijn verdrukking. Ze werden deelgenoten, samen met Paulus. En ook samen met elkaar. Die verdrukking van Paulus was dus ook helemaal hun verdrukking. En ook in dat opzicht waren ze één. Vormden ze werkelijk een gemeenschap. En het geheim daarvan, dat ze deelgenoten waren in de verdrukking van Paulus, dat staat in hoofdstuk 1 vers 7. Ze waren namelijk ook deelgenoten in de genade die aan Paulus is verleend. En voor menselijke logica is het een wonder dat arme en behoeftige mensen zo bereid zijn om veel weg te geven. Maar toch is dat vaak de werkelijkheid. Wat hebben juist de vervolgde christenen het arm? En wat gaat er juist van hen een voorbeeldwerking uit? En u zult ze misschien ook persoonlijk kennen. Broeders en zusters die het niet breed hebben. Maar voor wie wel geldt dat Christus hun leven is. En dat is gemeente omdat die mensen werkelijk gegrepen zijn door Christus. Zonder Christus zouden zij daar nooit aan begonnen zijn. Ze kunnen het Paulus helemaal nazeggen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Wie door het geloof in Christus is, is ook een onderdeel van het lichaam van Christus. En dat lichaam dat er niet is omdat wij elkaar hebben opgezocht en uitgekozen. Dat lichaam dat niet onderhouden wordt door onze inspanningen. Maar het lichaam dat er in Christus is en door hem onderhouden wordt. En daardoor, in hem, zijn we dan ook geestelijk verbonden met elkaar. Met iedereen die ook in Christus is. En geestelijke verbondenheid, gemeente, dat hebben we nu van Paulus geleerd, dat uit zich in concrete, stoffelijke verbondenheid. Dat geldt voor de broederschap op afstand, in de vervolgde gebieden. Als we dat lezen in de krant, dat er weer een aanslag is gepleegd op een kerk, dat er weer een voorganger of een christelijke moeder is gevangen gezet, dan lezen we van de verdrukking van de broederschap. Dan delen wij toch ook in die verdrukking. Dan laten we dat toch ook blijken door gebed, door materiële steun. En dat geldt ook voor de broederschap dichtbij. Zijn wij werkelijk broeders en zusters voor elkaar? Merkt uw broeder die de druk van eenzaamheid ervaart dat u deelt in zijn verdrukking? En merkt uw zuster, die de druk van beschadigde familierelaties ervaart dat u deelt in haar verdrukking? En u kunt het zelf al verder invullen. Ook door te geven, oefenen wij onszelf in het geloof. En dat blijkt niet zonder vrucht, want dan zullen wij het ook ervaren. Dat wij vele malen meer terug zullen ontvangen van de Heer Jezus. Al was het maar dat we dan net als die Filippenzen een voorbeeld voor anderen mogen zijn. En echte voorbeelden die wijzen niet naar zichzelf, maar naar Christus die in hen werkt. Gemeente, het lichaam van Christus. Het ziet er niet zo best uit als we kijken naar wat voor ogen is. En toch ziet het er heel goed uit. Want we mogen ook gezamenlijk zeggen, wij vermogen alle dingen in hem die ons kracht geeft. En laten we dan ook een voorbeeld zijn, omdat we deelgenoten zijn van de genade van Christus. Zodat we ook deelgenoten zijn en misschien wel worden van de moeite van elkaar. En als wij bespot worden door buitenstaanders, laat het dan niet zo zijn dat we het er zelf naar gemaakt hebben. Want als we niet beseffen dat we in Christus aan elkaar verbonden zijn, ja, dan zou de verbondenheid uit onszelf moeten komen. Alleen uit geloof in Christus kunnen wij een voorbeeld voor anderen worden. Dan wijzen we niet naar onszelf, maar dan wijzen we naar Christus. Dat Hij ons grote geheim is, waar we iedereen wel van zouden willen vertellen. Onze kracht is helemaal niet onze kracht, maar onze kracht is de geweldige kracht van onze Heiland, Jezus Christus. Amen. mogen nu met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we na onze geloofsbelijdenis zingen uit Psalm 89, de versen 3, 4 en 8. Psalm 89, de versen 3, 4 en 8. Nadat wij ons geloof beleden hebben. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, we gaan de Heere danken en bidden. En dan zullen we ook dankzegging doen met broeder H.J. Vogelaar. Hij is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Maar hij mocht ook weer thuis komen. We zullen ook dankzegging doen met Joël Willeboer, die afgelopen week een geslaagde knieoperatie heeft ondergaan. Laten we bidden. Almachtige Vader, wie is van al wat leeft, o God, aan u gelijk? U bent groot, u bent een God vol kracht, een vorst in majesteit en macht. Nooit kan er iets of iemand uit uw hand vallen. Wat is dat groots om te beseffen? En Vader, we beseffen het eigenlijk maar half. Zo klein zijn we van onszelf, dat wij uw grootheid nooit zouden kunnen meten. Maar we vragen u of u dat besef steeds meer in ons hart wilt bewerken. Want u bent bij machten om ons te veranderen, van binnenuit. Zo dat ons hart aan u verkleefd raakt. Dat wij u aanhangen met heel ons hart. En zodat wij ons ook laten leiden als schapen van uw kudde. We danken u voor het evangelie dat we zojuist mochten horen. Dat we alles mogen hebben in de opgestane en verheerlijkte heiland. Wat is het machtig, Heere, dat we zo door u gered worden. Dat we zoveel kracht mogen putten uit de wetenschap. Dat onze Heere Jezus Christus leeft en regeert in de hemel. En dat hij dat doet voor ons hier op aarde. Wat is dat machtig. En geef toch ook dat uw woord wereldwijd velen nog mag bereiken. We willen u vanmiddag ook met broeder Vogelaar danken voor uw bewarende hand. Nu hij uit het ziekenhuis mocht terugkomen. En onze broeder en zuster hebben hier in de afgelopen week opnieuw ervaren hoe zwak wij zijn. Hoe zwak ook zij zijn. En daarom danken wij u voor de genezing die u onze broeder uit uw hand hebt gegeven. En we zijn u ook dankbaar samen met Joël Willeboer. We danken u voor een geslaagde operatie aan zijn knie. U toont ook hem uw kracht en uw zorg. We willen hem zo ook blijven leiden aan uw trouwe vaderhanden. Vader, we danken u dat we horen dat er over de hele wereld gemeenten zijn waar uw naam groot gemaakt wordt en waar mensen hun vertrouwen op u stellen. En vaak is dat tegen de verdrukking in, Vader. We horen van agressie en vervolging tegen christenen, tegen hen die net als wij op uw grote naam vertrouwen, onze broeders en zusters. En wij bidden om uw hulp en steun voor alle christenen die om hun geloof in u vervolgd worden. En daarom danken wij u voor het voorrecht dat wij deze kerkdienst zomaar in alle rust en vrede mochten houden. En geef dat het ons niet gemakzuchtig maakt. Maar vernieuw, Vader, ons leven door uw geest. Maak ons van harte bereid om elkaar te dienen met de gaven die we van u gekregen hebben. En laat dat dan toch een voluit geestelijke zaak zijn. Maak ons bereid om onze taak die u ons in het leven geeft, om die uit te voeren. En Heere, als we twijfelen aan onszelf, als we twijfelen aan ons eigen geloof, als we onze zwakheid zien, ons gebrek aan liefde, geef toch dat wij ons daar dan niet blind op staren, maar geef dat we op de Heere Jezus ons vertrouwen stellen. En laat hem ons leven vullen. Bewaar en vermeerder uw kerk, totdat de volmaaktheid van uw rijk komt en u alles zult zijn in allen. We zien uit naar de komst van onze Heer Jezus Christus. En in zijn naam bidden wij dit alles. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En laten we als onze slotzang zingen uit Psalm 91, de versen 6 en 8. Psalm 91, de versen 6 en 8, na de collecte. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.